Gemeente, u vindt de tekstwoorden voor de prediking voor vanmorgen in Lucas 17, de versen 7 tot 10. Lucas 17, vers 7 tot 10. Waar de Heere Jezus Christus zegt: en wie van u heeft een dienstknecht ploegende of de beesten hoedende, die tot hem, als hij van den akker inkomt, terstond zal zeggen: komt bij en zit aan? Maar zal hij niet tot hem zeggen: bereid wat ik te avond eten zal, en omgord u, en dien mij, totdat ik zal gegeten en gedronken hebben, en eet en drink gij daarna? Dankt hij ook dien dienstknecht, omdat hij gedaan heeft hetgeen hem bevolen was? Ik meen, nee. Alzo ook gij, wanneer ge zult gedaan hebben al hetgeen u bevolen is, zo zegt: wij zijn onnutte dienstknechten, want we hebben maar gedaan hetgeen wij schuldig waren te doen. Gemeente, dit is een wat onbekende gelijkenis, nietwaar? Jezus heeft deze gesproken toen hij op de weg was naar Jeruzalem. Dat begint in het evangelie van Lucas, dat hebben we ook al enkele weken hiervoor gezien. Dat begint al in hoofdstuk 9, de reis naar Jeruzalem. En Jezus heeft op die reis nog heel veel gedaan. Lucas, de evangelist, heeft daarvan heel wat samengebracht in die hoofdstukken 9 tot en met de lijdensgeschiedenis toe. Ook dingen die in andere evangeliën niet vermeld zijn. Gelijkenissen zoals die van de barmhartige Samaritaan, van de arme man, Lazarus, en de rijke man. De geschiedenis, de gelijkenis van de verloren zoon. Allemaal wat we wel eens noemen met een vakterm: zondergoed. Hè, dat is een Duits woord, zondergoed van Lucas. En daar bedoelen we dan mee dat Lucas dat alleen maar heeft. De andere evangelisten niet, die vermelden dat niet. Alleen Lucas vermeldt dat. En ook deze gelijkenis, deze korte, onbekende gelijkenis, behoort tot dat zondergoed. U kunt die bij de andere evangelisten dus niet vinden. Jezus stelt hier zijn discipelen een vraag. Het is een gelijkenis. Dat kunt u zien aan wie van u. En dan in vers 10, alzo ook gij. Dus Jezus vergelijkt iets. Hij vraagt zijn discipelen het oordeel daarover. Wat vinden jullie daarvan? En dan is de conclusie, de toepassing van de gelijkenis: alzo ook gij. Iedere gelijkenis bevat een les. En om die les, daar gaat het natuurlijk om. Daar wordt de gelijkenis voor verteld, om straks de toepassing te kunnen maken. Dat heeft de Heer Jezus vaker op deze manier gedaan. We lezen bijvoorbeeld in de hoofdstukken hiervoor: wie van u zal een vriend hebben? En er zal een vriend tot hem komen en zeggen: leen mij 3 broden, en hij zal niet opstaan om ze hem te geven. Wie van u zal dat niet doen, hè? Opstaan om hem te geven. En dan is de strekking, de toepassing: zo is het nu ook met uw Vader die in de hemel is. Die zal zeker opstaan om u te geven al wat u behoeft. Dat is een soort gelijkenis als wat hier in Lucas 17 staat. Eigenlijk in dezelfde vorm. En de Heere Jezus laat zijn discipelen hier het antwoord geven. Hoewel, hij geeft eigenlijk zelf het antwoord. Ik meen Nee, maar hij stelt de discipelen een geval voor ogen waar ze eigenlijk allemaal op dezelfde manier over zullen oordelen. Jezus kon dus ook al heel makkelijk zelf het antwoord gaan geven, want iedereen van zijn discipelen zal tot dezelfde conclusie komen. En welk geval tekent de Heer Jezus dan in deze gelijkenis? Nou, het geval van een herenboer. Een herenboer die dienstknechten heeft. En een van die dienstknechten, die is aan het ploegen op de akker. De gehele dag. Zwaar werk. Zonder enige twijfel. Want je moest voortdurend naast de ploeg lopen. Om de ossen, hè, ploegen deed men meestal met ossen, om die in het gareel te houden. Zwaar werk. Of zegt de Heer Jezus, dat kan natuurlijk ook, dat die knecht bijvoorbeeld de kudden moest weiden. Kudde schapen, kudde runderen, die moesten allemaal gewijd worden in de grazige weide. De Heer Jezus gebruikt dus een voorbeeld uit de akkerbouw. Of uit de veeteelt. U bent gewend meer in de visserij te denken als urkers, en dat is logisch. Maar Israël was eigenlijk geen vissersvolk. Op de Middellandse Zee visten de Israëlieten sowieso niet. Dat lees je ook nergens in de hele Bijbel niet, dat Israël viste op de Middellandse Zee. Wel op het meer van Galilea, daar kwamen ook sommige van Jezus' discipelen vandaan, maar dat was ook wel heel kleinschalig, zoals u begrijpen zult. Daar zullen ook wel geen slaven, geen dienstknechten voor nodig zijn geweest voor dat werk. Dat konden ze zelf wel af. Maar in de landbouw waren de dienstknechten zonder meer nodig en daar werden ze ook zeer veelvuldig ingeschakeld. Vandaar dat de Heer Jezus zijn voorbeeld ook van dat terrein vandaan haalt. Iemand die aan het ploegen is op de akker. Iemand die de kudde weidt op de grazige weide de hele ganse dag. En let op gemeente, een dienstknecht is niet maar gewoon een arbeider. Is niet wat wij noemen een werknemer. Zelfs geen dagloner. Een dagloner is een vrij man. Die verhuurt zich per dag. Op de markt staat hij om gehuurd te worden. En als dan iemand hem nodig heeft, dan neemt hij hem mee. En dan is gewoonlijk 1 penning, is het dagloon voor 1 dag. Dat was het gangbare loon in die dagen. Maar een slaaf, en daar gaat het hier om. Het gaat om een slaaf, een dienstknecht, is een slaaf. Een slaaf krijgt geen loon. Hij is immers voor geld gekocht. Ja, dat gebeurde in Israël. Ook nog in de dagen toen de Heer Jezus op de aarde was. Dat als iemand echt geen geld meer had om nog iets te kunnen betalen, om in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien, dan verkocht hij zichzelf als slaaf aan een, bijvoorbeeld een grote boer. En ja, dan kreeg hij kost en inwoning. En dan had hij in ieder geval levensvoorziening. Dat was dan, zullen we maar zeggen, zijn loon. Maar een traktement kreeg hij niet, want hij was gekocht, vrijgekocht van zijn schulden die hij had. Die had dan die boer overgenomen en daar kreeg hij dan wat vooruitbetaald om die schulden te kunnen betalen. En voortaan moest hij dus dienen voor zijn onderhoud. En meer kreeg hij ook niet. In Israël was het trouwens wel zo, dat een slaaf altijd wel heel goed behandeld moet worden. En dat zie je ook in deze gelijkenis. Die slaaf moet wel goed behandeld worden. Hij moet wel goed te eten en te drinken krijgen ook. Het was ook zo trouwens dat hij na 7 jaar... de vrijheid terugkreeg. Dat had je bij andere volken niet. Dat waren de rechtvaardige inzettingen die de Heere God aan Mozes al gegeven had. Geen volk op de aarde had zulke rechtvaardige inzettingen als Israël. Dat kwam dus de slavernij wel voor, maar eigenlijk was die slavernij niet zo erg, lang zo erg niet, dan bij de volkeren rondom. Een slaaf mocht niet mishandeld worden, want als je hem mishandelde, dan moest je hem voor zijn mishandeling vrijlaten. Als je bijvoorbeeld een tand uit zijn mond sloeg, dan moest je hem voor die tand laten gaan, ogenblikkelijk laten gaan. Zo genoot een slaaf allerlei bescherming, waaronder dus ook die vrijlating na 7 jaren. En als je hem dan liet gaan na 7 jaren, dan moest je hem in rijke mate meegeven van jouw goederen. Want hij had je als een dubbelloons dagloner 7 jaren gediend. Dus je had profijt van hem gehad. En ook al had je hem ooit gekocht voor geld, je moest hem toch met gaven laten gaan. Dat was de eis van Gods wet. Als Paulus later in zijn brieven de heren onder de heidenen aanmaant om goed te zijn voor hun slaven. De slaven moeten gehoorzaam zijn. Maar de heren moeten goed zijn voor hun slaven. Dan grijpt de apostel terug op het Oude Testament. Op die rechtvaardige inzettingen die de Heere God aan Israël had gegeven. Zo zie je maar dat de wet ook onder het Nieuwe Testament nog betekenis heeft. Paulus past dat linea recta toe. Ook op de situatie van slaven in het heidendom. Wees goed voor ze. Behandel ze als broeders. En mergel ze niet uit. Want dat is niet naar het gebod van God. Je ziet dat ook in deze gelijkenis terugkeren. Maar gemeente, dat hoeft natuurlijk niet te betekenen dat je van de weeromstuit zo'n slaaf helemaal in de watten legt. Ja, het is waar, hij werkt de hele dag. Je werkt van dat de zon opgaat tot dat die ondergaat. Het avond wordt. Zo was dat in die tijd. Hè? Een 8-uurige werkdag was er niet bij. 8-uurige werkdag. Nee, natuurlijk niet. Je werkte zolang het dag is. Psalm 104 zegt dat ook. We zullen het straks zingen. Als de zon opgaat, dan gaat de mens tot zijn arbeid. Tot aan de avond toe. En daarna, ja, de nacht is voor het ongedierte. Dan komt het ongedierte tevoorschijn. En dan mag de mens, die mag slapen. De slaap van de arbeider is zoet, zegt de prediker. Al heeft hij veel of weinig gegeten, toch is zijn slaap, die is zoet. Een arbeider mag het dus goed hebben, maar ik zei, je hoeft hem niet in de watten te leggen. En daar wijst de Heer Jezus hierop. Een heer, als die slaaf thuis komt van zijn dienst, dus van het ploegen of van het kuddeweiden, die zal niet tegen zijn slaaf, zijn dienstknecht zeggen van, fijn dat je er bent jongen, ga erbij zitten, ik zal de open haard nog een beetje wat lekker opstoken, ik zal je wat te drinken halen en wat wil je eten straks. Nee, gemeente, dat zal een heer niet tegen zijn dienstknecht zo zeggen. Hij mag daar niet zomaar op de bank neerploffen en zeggen van, nou, ik heb mijn werk gedaan vandaag, klaar is Kees. Zo moet het maar goed wezen. Ik heb de hele dag gesloofd op het land. Zo is het wel genoeg. Nee, wacht eens even, want hij is maar een dienstknecht. En die hoeft niet in de watten te worden gelegd. Helemaal niet. De Heer Jezus heeft ook nooit gepredikt dat de verhoudingen tussen heer en slaaf, dat die anders zouden moeten zijn als dat in de wet van zijn vader geschreven staat. Jezus heeft ook de slavernij niet afgeschaft. Jezus was geen socialist en hij was geen communist. Hij was niet een revolutionair, die predikte dat alles anders moest. die dat de hele samenleving anders moest worden gestructureerd. Dat heeft men wel eens van Jezus willen maken, nietwaar? Een partijganger van de armen. He? Nou, de Heer Jezus heeft zeker oog gehad voor de armen. Daar heeft hij ook vaak in zijn prediking op gewezen. Maar hij heeft nooit gepredikt dat de hele samenleving op zijn kop zou moeten. Prediker zegt ergens dat hij gezien heeft slaven te paard en koningen als voetvolk te voet. Nou, dat is een omslag van je welste. Als slaven te paard rijden en koningen die gaan als voetvolk over de aarde. Ja, dan zijn de verhoudingen totaal veranderd en ontwricht. Nou, zoiets heeft de Heer Jezus Christus nooit opgedragen, nooit gepredikt. Hij is niet gekomen als een revolutionair alle dingen onder de mensen op zijn kop te zetten. En zo zegt de Heer Jezus ook hier van, nee, zo doet een Heer des Huizes dat niet. En zo zouden jullie discipelen dat ook niet doen. Als jullie die Heer des Huizes zijn en je hebt zo'n dienstknecht die van de akker komt, dan zeg je ook niet tegen hem, ga er even lekker bij zitten en ik zal je bedienen. Nee, je zegt tegen zo'n slaaf, zo'n dienstknecht, je moet nog wel even naar de keuken. Doe andere kleren aan, want de kleren van het veld die zijn daar natuurlijk niet geschikt voor. Doe andere kleren aan, omgort uzelf, dat wil zeggen, doe de lange rokken, hè, de lange mantel, doe die onder de gordel, dat is jezelf omgorden, want daar heb je alleen maar hinder van bij het werk, die lange kleren. He, dus je moet je omgorden en je moet nog wel even in de keuken aan de slag. Want er moet nog wel even wat eten worden gemaakt. En dan moet je me nog wel even bedienen ook. Geef me te eten, geef me te drinken. En daarna, ja ik zei het al, je moet ook goed zijn voor je slaaf. Daarna eet jij als dan, he, eet jij daarna dan. He, je moet eerst mij dienen aan de tafel. En als je mij gediend hebt, ja, dan mag jij eten en drinken. Jazeker, ook een slaaf heeft daar recht op. Hè? Dat is het recht van de armen. Ja, die moet je hem wel gunnen. Hij hoeft niet bij jou aan tafel te zitten. Het kan misschien een eten zijn in de keuken, zoals dat vroeger met dienstmeisjes ook wel gebeurde, hè, bij hoge heren. Zelfs al bij dominees gebeurde dat het dienstmeisje moest eten in de keuken. In die tijd hadden dominees nog dienstmeisjes in dienst. Dat zie je de dag van vandaag niet meer. Dat kan ook niet meer. Dat is niet te betalen trouwens in onze tijd. He, maar dan ging het vaak ook zo, he, dat zo'n dienstmeisje in de keuken haar eten moest opeten. Tegenwoordig denk ik dat wij dat anders zouden doen, maar vroeger was dat niet anders. Vroeger ging dat zo. En dan komt het, gemeente, dan komt het. De grote vraag. Dankt hij die Heer des Huizes? Dankt hij ook die dienstknecht? Omdat hij gedaan heeft hetgeen hem bevolen was. Wat denken jullie? Gaat hij daarna tegen die dienstknecht zeggen, wat geweldig van jou toch? Dat je dat voor mij hebt overgehad. Nou, hij zal hem misschien af en toe een keer een complimentje geven als het lekker smaakt, dat zou kunnen. Hij zou zeggen, je hebt het goed gedaan. Het smaakte goed. Maar daar zal het wel bij blijven, denk ik. Want hij is de dienstknecht die het doet. En hij gaat hem niet uitvoerig bedanken alsof het een gunst zou zijn. Zo gebeurde het iedere dag. Zo was het gewoon zijn taak om dat te doen. Niets bijzonders. Een dienstknecht doet nou eenmaal zulke dingen. Die zijn dienst zit er nog niet op als die van het veld tegen de avond thuis komt in huis. Die moet eerst nog eventjes in de keuken aan de slag. En daarna eten en drinken. En dan mag die gaan rusten tot aan de morgenstond. Zo is het leven van een slaaf. En ik krijg echt niet een overvloed van dankbetuigingen, van aardjes over de bol. Van ach jongen, toch, wat ben je toch een goede dienstknecht. Nee, want hij doet gewoon alleen maar zijn plicht. En lieve mensen, daar zit nu de toepassing. Alzo ook jij, zegt de Heer Jezus, alzo ook gij, discipelen van mij, en dienstknechten van alle eeuwen, dienstknechten in de kerk, dienstknechten op de kansel, dienstknechten in de ouderlingen en de jaken en bank, dienstknechten in welke taak u ook hebt, want als je de Heer kent, dan ben je allemaal dienstknecht van hem geworden. En dan heb je ook allemaal een taak en een opdracht, nietwaar? Er is geen christen op deze aarde, geen ware christen, die zonder taak en opdracht is. We hebben allen de Here te gehoorzamen. We zijn allemaal, als het goed is, dienstknechten van hem. Als je de Here Jezus hebt leren kennen, dan ben je zijn dienstknecht geworden. Denk aan de apostel Paulus, die altijd en overal in zijn brieven zichzelf noemt een dienstknecht, een slaaf van Jezus Christus. Hij noemt zich een dienaar van de gemeente, want je bent natuurlijk geen dienstknecht, geen slaaf van de gemeente, hè? Dat ben je natuurlijk niet. En zijn dominee nu ook nog niet, hè? Een slaaf van de gemeente. Dat ben je niet, geen slaaf van mensen. Maar je bent dienaar van de gemeente, zo noemt Paulus zich ook altijd. En dienstknecht, slaaf van Jezus Christus. Heb je het dan zo slecht bij hem? Nee, zeker niet, want hij is de beste Here die er is. En als je zijn slaaf geworden bent, dan betekent dat dat je gekocht bent en betaald. Gij zijt duur gekocht, zegt de schrift, zegt Paulus in een van zijn brieven. Gij zijt duur gekocht. En u weet wel voor wat voor prijs, hè? Niet voor 30 zilverlingen, zoals gangbaar de slavenprijs in Israël was. Je bent gekocht niet met goud en niet met zilver. Maar je bent vrijgekocht door dat bloed van het lam. Al degenen die Christus kennen, weten zich gekochten, vrijgekochten des Heren. Vrijgekocht van de slavenmarkt. Ze stonden kaal en naakt op de markt. Ze waren onder de heerschappij van de zonde. En de heerschappij van de duivel. En dat is een tiran. Die stroopt je naakt uit. Die laat je verhongeren en omkomen. Die is zo slecht voor zijn dienstknechten. Die bedoelt een ondergang. En als je nog niet tot de Heer Jezus gekomen. En je bent nog niet door hem gekocht en betaald. Er is voor jou nog niet afgerekend als het gaat om je zonden en je schuld. Die is nog niet afgelost door die grote losser. Je leeft nog voor eigen rekening. Dan ben je een diep te beklagen mens. Dan ben je niet een vrije. Je bent ook geen dagloner of zo. Je bent een slaaf van je welste. En je hebt het slecht. Je zult ook voorzeker omkomen. Je bent zoals de kinderen Israëls in Egypte. Toen ze daar mishandeld werden door de farao en zijn knechten. En het was maar al maar meer. Hè. Stenen bakken. Geen stroom meer. De lasten werden voortdurend verzwaard. Het was op een gegeven moment zelfs niet meer te houden voor de kinderen Israëls. Ja, zo is het in de dienst van de duivel en van de boze. Dat is een soort farao. Allemaal meer, de zonde zegt nooit, nou is het genoeg. Die wil steeds meer van je. Als je eenmaal aan het zondige gaat, in welke bepaalde zonde dan ook, dan kapselt die zonde jou in. Zoals een spin dat doet met een insect die in zijn web komt. Hè? Je wordt helemaal ingekapseld. U hebt vast wel eens gezien hoe ze dat doen, hè? Hoe geraffineerd dat de boze is. En die boze spin, hoe geraffineerd gaat dat? Hoe snel heeft hij dat insect als in een kokonnetje ingepakt? En zo doet nou de duivel het ook met de zonde. Door middel van de zonde pakt hij de zondaar in. En hij maakt de dienstbaarheid alleen maar harder en harder. En het komt niet goed met je uit uiteindelijk. Want hij is de mensenmoorder van de begin. De vader der leugen, die je misschien wel een gouden toekomst voorspiegelt, maar het einde is het verderf, het eeuwige verderf. Zoek dan ook, lieve mensen, zoek dan ook het eigendom van Christus te worden. Want hij gaat nog rond over deze aarde om een dienstknecht van u te maken. En dat doet hij door je vrij te kopen van zonde en van schuld. Als hij zo dan bij u langskomt in het evangelie, laat hem niet doorgaan. Wijs zijn aanbod niet af. En blijf niet in die zonde, blijf niet staan op die slavenmarkt. Maar ga met hem mee. En laat u zelf voor hem lossen. Want het is het beste in leven en in sterven. Het eigendom, ziet u wel? Het eigendom, de slaaf van Jezus Christus te zijn. Dat is veruit het beste wat er is. Dat is de enige troost in het leven en in het sterven. Zo hebben wij uit de Heidelbergse catechismus geleerd. En weet u daar nou al van? Dat dat de enige troost is. Niet meer van jezelf te zijn. Niet meer die zogenaamde vrije. Maar in feite een slaaf. Een slaaf van de boze. Maar het eigendom van de Heer Jezus te zijn. Weet u daarvan? Dat hij je gekocht heeft. En betaald. Je bent duur gekocht. Wees dan geen slaaf van mensen en ook niet van de zonde. Nee, dat hoeft niet meer. Als je door hem duur gekocht bent, dan staat hij voor je in. Dan ben je het eigendom van de Heer Jezus. En er is geen voornamere plaats in het Koninkrijk van God dan dienstknecht te zijn van Jezus Christus. Als je dat bent, een dienstknecht van Jezus Christus, dan ben je beter af dan wanneer je president bent van de Verenigde Staten. Dat verzeker ik u. Dan ben je beter af dan hij. Maar ben je dienstknecht van hem, dan moet je natuurlijk ook wel doen wat hij zegt. Daar heeft Jezus ook op gewezen. Hij heeft gezegd, niet iedereen die Heere, Heere tot mij zegt, zal ingaan in het Koninkrijk der Hemel. Niet iedereen. Maar die doet de wil van mijn vader die in de hemel is. Je moet hem wel gehoorzamen natuurlijk. Een dienstknecht moet gehoorzamen. Moest Paulus ook. Moet ik ook. Moet u ook. En in ieder die de Heer Jezus heeft tot zijn Heere. Heere. Dan ben jij de knecht en hij is de Heere. Jouw bezitter. Je bent zijn eigendom. Ja, en ieder die hem heeft, die moet gehoorzamen. Aan zijn wil. Want wat noemt gij mij Heere, Heere, en gij doet niet wat ik zeg, heeft de Heer Jezus ook ergens in het evangelie gezegd. Hè? Hij heeft er dus op gewezen dat je met keurig Heere, Heere tot hem zeggen er niet bent. Je moet ook hem gehoorzamen. Het moet ook blijken dat je de dienstknecht bent. Je moet dus alles doen wat hij zegt. Alles. En als je nou dat alles gedaan hebt, en dat staat er, hè, alzo ook gij. wanneer ge zult gedaan hebben. Al hetgeen u bevolen is. Al hetgeen u bevolen is. Al dat is vrede. Dat is wel heel erg veel. Zullen wij dat kunnen zeggen, dat we alles gedaan hebben wat ons bevolen was? Kunt u dat zeggen? Als je de Heere Jezus nou mag kennen, en het is misschien uw harte lust, dat is het dan, hè? Als je de Heere kent, dan is het je harte lust om hem te dienen. Maar kun je dan zeggen dat je alles gedaan hebt wat je bevolen is? Durft u dat te beweren, dat u dat allemaal gedaan hebt? Dan vraag ik aan het eerste kind van God onder ons. Hè? Ik weet niet wie dat eerste kind van God is hoor. En u weet dat waarschijnlijk zelf ook niet dat u het eerste bent. Dat weet u waarschijnlijk zelf ook niet. Hè? Maar ik vraag het aan ieder die de Heer van nabij mag kennen. In Christus mag kennen. Heb je nou alles gedaan wat je bevolen was? Ja gemeente, ik moet die vraag ook aan mijzelf stellen. Heb jij alles gedaan? Dominee Schreuders, wat je bevolen was. Alles. Werkelijk alles. Ach gemeente, wat is er dan een tekort, hè? Dat gaapje eraan. Dat gaapje aan, dat tekort. Want alles is veel, zei ik al, hè. Heel erg veel. En wie kan het zeggen? Er zijn altijd dingen die je had moeten doen en die je niet gedaan hebt, die je hebt laten liggen. En in de prediking heb je alles gezegd wat er gezegd moest worden. Ja, ik heb niet veel gezegd, maar alles. En er nog niet nog veel meer te zeggen. Had het niet ook nog op een andere wijze gekund misschien, hè? Beter dan dat je gedaan hebt, heeft er dan niets aan gemankeerd? Ach gemeente, ik zou het niet durven zeggen, dat ik alles heb gedaan. En in dit pastoraat heb je naar iedereen omgezien? Heb je daar geen dingen laten liggen? Heb je het altijd op de goede manier gedaan? In de juiste geest en in de juiste houding ben je zo bij de gemeenteleden geweest. En op de catechisatie heb je altijd het heil van de jongeren voor ogen gehad. Heb je altijd voor ze geworsteld aan de troon van Gods genade. Dat behoort toch een dienaar van het woord te doen, nietwaar? Heb je dat altijd gedaan als je aan het catechisatie geven was? Dat je hun heil beoogde? Ach gemeente, wat is ons werk toch ten dele? Wat is ons werk toch ten dele? Alzo ook gij, als gij al wat u bevolen gedaan hebt, zegt Jezus. Maar niemand van ons kan zeggen dat wij al hetgeen ons bevolen hebben, dat we dat gedaan hebben. Er zijn persoonlijke tekorten, er zijn ambtelijke tekorten. Is niet waar, broeders van de kerkenraad? Het zal bij u ook niet anders zijn als u eerlijk bent en het nagaat. Wat had ik allemaal kunnen doen en wat heb ik nou eigenlijk gedaan? Wat heb ik nou eigenlijk van terechtgebracht, gepresteerd? Dan blijven er bergen van schuld over, lieve mensen. En ik zei straks al in mijn voorgebed, kan dan nog een dominee ook zalig worden vanuit zichzelf? Kan hij dat niet? Dan kan hij niet zalig worden, want er liggen bergen van tekorten en bergen van schuld. Als het op je afkomt, dan kun je er echt niet overheen kijken. Dan kun je alleen maar naar boven zien, waar dat lam is aan de rechterhand van zijn vader. En die het gezegd heeft, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zal ophouden. En ik heb al die vuile vlekken die er bij u opzaten, bij jou opzaten, die heb ik met mijn zoen- en kruisverdiensten bedekt. Ja, daar moet je het wel van hebben. Daarvan alleen. Want zelfs degene die het meest gaat gearbeid heeft in het koninkrijk van God, zal niet kunnen zeggen alles te hebben gedaan. En zeker niet alles te hebben gedaan zoals het behoorde gedaan te worden. Zonder vlek, zonder rimpel zijn wij niet. We hebben het verkeerd gedaan soms. We hebben dingen nagelaten soms. Al te veel. Wat hebben we de vergeving van de Heer Jezus Christus nodig. En dat nou levendig te beseffen, lieve gemeente. Dat nou levendig te beseffen voor het aangezicht van God. Dat Christus je onmisbaar is. Vanwege al je gebreken en tekorten. Dat je dingen hebt gezegd die je niet had moeten zeggen. En dat je dingen niet hebt gezegd die je juist dan wel had moeten spreken. En al die dingen meer. Zowel in de prediking. Ook allemaal mensenwerk. Ja, het is Gods woord. Maar het is door mensenmond tot u gekomen. Volmaakt? Nee. Niet volmaakt. Alles was gebrekkig en tekort. Verzoen toch die zware schuld die ons met schrik vervult. En bewijs ons toch genade. Het kan alleen maar komen van het zoenbloed van onze lieve zaligmaker, de Heer Jezus Christus. Zo kan ook een ouderling en een diaken en zelfs een dominee, zelfs die kan nog zalig worden door dat zoenbloed van de Heere Jezus Christus. Jezus zelf zegt het. Dankt hij ook die dienst krijgt, als hij gedaan heeft alles wat hem bevolen was? Dankt hij ook die dienst krijgt het mee? Nee, alzo ook. Wanneer je alles zult gedaan hebben wat u was bevolen, opgedragen. Wat moet je dan zeggen? Jezus legt het ons zelf op de lippen. Wat moet je dan zeggen, Petrus? Wat moet je dan zeggen, Johannes? Wat moet je dan zeggen, dominee Schreuders? Wat moet je dan zeggen? Moet je dan tegen hem zeggen van, waar blijft de dank? Kon er niet wat meer dank af van u voor wat ik gedaan heb in uw naam? Kun je dat zeggen tegen de Heere? Schaam je dat je het zou denken. Schaam je dat je het zou denken. Nee, je moet zeggen. Wij zijn maar onnutte dienstknechten. Dat zegt Jezus. Je moet zeggen, wij zijn maar onnutte dienstknechten. Weet je wat dat woord onnut eigenlijk betekent? Dat betekent eigenlijk vanuit de grondtaal genomen, je was helemaal niet nodig. Je was eigenlijk helemaal niet nodig. De Heere God had ook makkelijk zonder jou gekund. En zo is het, gemeente. Hij wordt niet door mensenhand gediend als iets behoevende, schrijft Paulus in de handelingen der apostelen. Althans, daar wordt het vermeld dat Paulus dat gezegd heeft. Hè? Dat hij niet gediend wordt van mensenhanden als iets behoevende. Hij heeft mij niet nodig gehad. Om een zondaar te bekeren, niet om zijn koninkrijk te bouwen, niet. Was de Heere van mij afhankelijk? Is de Heere van u afhankelijk? Is de Heere van jullie afhankelijk? Ja, in de moderne theologie, de dag van vandaag, zeggen ze dat God mensen nodig heeft. De mens mag de partner van God zijn, dat is modern in de theologie. De mens mag de partner van God zijn, want God heeft mensen nodig om zijn werk te doen. Dus wij zijn ja, hele goede, geen dienstknechten, geen slaven natuurlijk, maar partners van God. Partners van God. En ja, God, die, ja, je mag ook zelfs al je beklag bij God doen als hij je niet goed behandelt. En zo, ja, zo wordt dat allemaal voorgesteld in de theologie de dag van vandaag. Gemeente, dat is een leugen. Dat is een schande. Als je dat zo verkondigt. Dat is echt een schande, een blamage aan het woord van God, zo noem ik dat. Als je het zo wilt afschilderen, dat het zo zou liggen. God heeft niemand nodig. Jezus heeft mij ook niet nodig. En dat zit in dat woord onnut. Hij zou het ook allemaal kunnen zonder mij. Zijn koninkrijk bouwen. Mensen bekeren. Moedelozen vertroosten. Was ik nodig? Ja, hij heeft me wel gezonden. Maar nodig had hij me niet. Het is een wonder. Het is een wonder dat hij me gebruiken wil. Zegt Paulus ook, hè. Ik heb overvloediger gearbeid dan niet allemaal. Niet ik. De genade God die met me is. En op een andere plaats. Ik dank God dat hij mij getrouw heeft geacht. Mij in de bediening gesteld hebbende. Naar de barmhartigheid aan mij geschied. Zegt een apostel dan. Heb ik deze bediening. Naar de barmhartigheid aan mij geschied. En degene die plant is niets. Niets. Hoort u dat? Niets. Minder kan het. Hij die nat maakt zoals Apollos in Korinthe, niets. Alleen hij die de wasdom geeft. Hoewel ik niets ben. De apostel heeft het meerdere keren geschreven. Ik ben maar niets. Ik ben maar niets. God had mij niet nodig. En alles wat ik ben, dat ben ik door de genade Gods. Alles wat ik gedaan heb, dat heb ik gedaan door de genade Gods. En als er iets goeds in was, dan was het allemaal door de genade die aan mij gegeven is. Niet ik, maar de genade heeft het in feite gedaan. Je moet dus zeggen, en het meen je ook van ganse hart. Je moet zeggen en menen, wij zijn onnutte dienstknechten. Dat moeten Jezus' discipelen in koor zeggen. Niemand uitgezonderd. Als die het al in koor moesten zeggen, dan moeten wij het zeggen. Maar ik durf me niet met de Petrus en met de Johannes en zo te vergelijken. Ik zou niet durven. Maar als zij het dan moesten zeggen, Jezus legt het zo op de lippen, zeg dat maar. Als je nou alles gedaan hebt, zegt het allemaal. Wij zijn onnodige dienstknechten. De Heer had ook al zonder ons gekund. En bovendien. We hebben maar gedaan. Hetgeen wij schuldig waren. Te doen. Er staat. Want. We hebben maar gedaan, maar dat woordje want, moet ik zeggen, dat staat in de grondtaal, in de veruit de meeste handschriften staat dat woordje want er niet tussen. Dus het zijn twee nevengestelde zinnen. Twee dingen moet je dus zeggen. Twee dingen moet je zeggen. Wij zijn onnutte dienstknechten en ook nog wat anders. Het zijn nevengestelde zinnen. Ook nog dat andere. Wij hebben slechts gedaan hetgeen wij schuldig waren te doen. Verplicht waren te doen. Net zoals die slaaf in de gelijkenis. Die verdiende geen dank. Want hij deed alleen maar zijn schuldige plicht. En zo hebben wij ook niet meer gedaan. Dan dat we aan de Here verplicht waren te doen. Verplicht als dank voor zijn genade. Jazeker. Want hij is het waard gediend te worden. Hij is het waard om gehoorzaamd te worden. Hij heeft recht op. Het volste recht. En als je dus gedaan hebt, zelfs wanneer je alles gedaan hebt, je hebt het niet eens alles gedaan. Maar zelfs als je alles zou gedaan hebben, dan nog moet je zeggen, ik verdien er niets mee. Ik verdien er echt niets mee. Ik ben maar een dienstknecht. Ik verdien er niets mee. Ik heb alleen maar gedaan wat ik uit dankbaarheid voor de verlossing die ik van hem gekregen heb. Dat ik zijn slaaf mocht worden, zijn dienstknecht, gekocht en betaald? Wat heeft hij niet voor je gedaan? Dat je dan tegen jezelf zegt, nou, wat ik dan doen mag in zijn naam en doen moet in zijn naam, daar zit geen enkele verdienste in. Dat kan niet, zelfs niet al heb je alles gedaan. Daar zit geen enkele verdienste in. Het was slechts hetgeen wat wij schuldig waren te doen. Zo heb ik het ook altijd wel beleefd, gemeente. Zo heb ik het ook altijd wel beleefd. Als ik de gemeente in ging en als ik de kansen besteed. Schuldig, schuldig ben ik aan de Heer om zijn woord hoog te houden. Schuldig ben ik aan de Heer om zijn naam te verkondigen naar de eis van het woord. Het mag niet minder. Ik zeg niet dat ik het volmaakt gedaan heb, absoluut niet. Maar wat ik gedaan heb, wat ik getracht heb te doen, dat heb ik wel gedaan vanuit die wetenschap en die gezindheid. Ik ben het aan mijn zender verschuldigd. En zo ben ik ook de gemeente ingegaan. Slechts hetgeen mij schuldig verplicht waren te doen. En er zal loon zijn. Dat heeft de Heer nog gezegd. Er zal loon zijn. Wonder boven wonder. Er komt toch nog loon. Ja, echt waar. Dat zegt Gods woord. Zijn dienstknechten hebben het niet voor niets hoeven te doen. Ze krijgen nog hun loon. Maar het is loon uit genade. Het is geen loon naar verdiensten. Het gaat net zoals bij die arbeiders in de wijngaard. Ook zij die maar een uurtje hebben gearbeid en de hitte van de zon niet verdragen hebben, die krijgen toch het volle pond. Toch de volle penning. Hij beloont naar genade en niet naar verdienst. En we moeten dus niet denken, omdat de Bijbel over loon spreekt, dat we iets verdiend hebben. Nee, slechts hetgeen geschuldig was te doen. Praat niet over loon. Het zal er zijn. Op Gods tijd. Op Gods wijze. Je zult zelfs een vol loon wegdragen, heeft de Heere gezegd. Je zult je loon geenszins verliezen. Maar het is een loon zonder recht. Het is geen pensioen dat je hebt opgebouwd. Waarvan je tegen de maatschappij kunt zeggen, ja, daar heb ik recht op, want dat heb ik opgebouwd. Nee, zo is het niet. Het zal ook dan nog zijn. Het wonder van de genade. Zoveel verprutst. En toch loon gekregen. Het is net als met Jantje. Jantje die vader in de tuin helpt met de kruiwagen. En ach het jochie, dat is een goede knecht van papa. Hè? Goede knecht van papa. Want ja, hij helpt papa in de tuin. Maar hij gooit al die bladeren, gooit hij ernaast. Papa heeft eigenlijk veel meer werk van hem als dat hij plezier van hem heeft. Hè. Maar Jantje is toch een ferme kerel. Jantje krijgt toch een ijsje na afloop, omdat hij het goed heeft geleid. Papa goed geholpen. Nou, hij heeft papa eigenlijk alleen maar voor de voeten gelopen. En toch krijgt hij dat ijsje. Zo beloont de Heer zijn dienst krijgt. En dan, ja, dan zou het een wonder worden. Als het ooit dat ijsje ook nog eens mag krijgen, lieve gemeente. Dat ijsje. Bij wijze van spreken. Dat zal het een wonder zijn. Als God dat doet. Want we hebben maar gedaan. Hetgeen we schuldig waren te doen. En we zijn ook nog volstrekt onnodig geweest. God had het ook buiten ons. Buiten ons om kunnen doen. Amen.